Als je dan terugkijkt, mensen zitten in een hospice, ik ben bijna dood. Je vraagt, wat was nou de moeite waard? Dat waren die momenten dat er gevoeld werd, dat er intens geleefd werd. En dat waren niet de momenten dat je om 11 uur 's nachts nog een keer je laptop openknapt om nog even wat werk te doen. En dat weken achter elkaar. Nee, dat zijn momenten met vrienden, met familie. Verbonden zijn, inderdaad wat jij ook zei, met de natuur. Liefde voelen, compassie. Maar ook voelen van, wow, dit zit me eigenlijk dwars.
Fijn dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling voor advocaten en juristen. In deze aflevering gaan we het hebben over mindfulness en de kracht van je gedachten. De meeste advocaten zijn denkers. Hun hoofd staat eigenlijk constant aan. Niet alleen op werk, maar ook thuis. Op de langere termijn kan dat zorgen voor stress, slechter slapen en piekeren. Het is dus niet gezond om altijd aan te staan. En het is ook zonde, want door veel na te denken over situaties in plaats van ze simpelweg te ervaren, leef je minder bewust. Je bent niet bezig met wat er feitelijk gebeurt in het nu, maar met jouw gedachten en oordelen daarover. Je leeft in je hoofd. En daardoor mis je de dingen die het leven juist zo bijzonder maken. Maar hoe kom je dan uit je hoofd? Hoe kun je je gedachten managen en zelfs voor je laten werken? Dat bespreek ik vandaag met Thomas Bijsterbos. Thomas is eigenaar van Mindfulness Zuidas en Mind the Mind. En hij is mindfulness trainer en coach en werkt voornamelijk voor advocatenkantoren en financiële corporates. Thomas, leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Ja, jij bent al 10 jaar mindfulness trainer en coach op de Zuidas. En inmiddels is mindfulness volgens mij bij heel veel mensen bekend. En ook, zou ik misschien mainstream kunnen noemen. Maar 10 jaar geleden kan ik me voorstellen dat anders was.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe jij hier op deze plek terecht bent gekomen.
Leuk, ja. Wil je de lange versie of de korte versie?
Nou, wat jij wilt delen.
Dat ik wil delen, ja. Ik kom uit het theater, dus ik ben theaterregisseur. Ik ben opgeleid als theaterregisseur. En mijn projecten werden steeds groter. Dus ik deed de heropening van het Rijksmuseum. En had ik 750 jongeren. En die deden een flashmob met een borden boven hun hoofd. Noord-Koreaanse choreografie met, zag je, delen van het Rijksmuseum van het werk. Dan had ik een drone, had ik een kraan. Uit die wereld kwam ik. Het gaf te veel stress. En toen zei mijn vrouw, was toen nog mijn vriendin, die is psycholoog, misschien moet je mindfulness doen. Probeer eens. Dus dat ben ik gaan doen, dat hielp. Maar ik bleef ook nog theater maken. En ik begon ook mindfulness te geven aan kunstenaars. Omdat ik merkte van, nee, dat is heel goed om uit je hoofd te komen en weer terug naar hier. Toen werd mijn zoon geboren. En toen merkte ik dat ik moeite had om met mijn aandacht bij hem te zijn. Hij zat op mijn schoot, hij keek me aan. En ik zat in mijn hoofd bij, daar moet daar nog geld vandaan komen. Hoe ga ik met die acteur? Dus ik was constant met in mijn hoofd bezig, maar niet met dat jongetje van 3 maanden die met zijn grote ogen naar zijn papa keek. Ik dus. En toen dacht ik, ja, dit is niet goed. Dit is nu, dit moment in mijn leven niet goed. Ik wil hier zijn. Ik wil hier voor deze jongen zijn. Dus ik ben de dag erna het productiebedrijf opgebeld en gezegd, ik stop met theater maken. Ik wil bij mijn zoon zijn, aanwezig. Het vecht te veel van mijn geestcapaciteit. Mm-hmm. En toen had ik dus, dat voelde heel goed. Alleen had ik wel een probleem, want ik had geen geld. En ik had wel het idee van, ik wil me helemaal op mindfulness richten. Ik was er al veel mee bezig, maar nu gewoon helemaal. En toen werd ik 3 dagen daarna opgebeld door iemand bij de Brouw, een advocatenkantoor op de Zuidas, een van de grotere. En die waren bezig met een corporate mindfulness training te ontwikkelen. En of ik daarbij mee wilde helpen. Dus ik dacht, ja, dat is perfect. En dat heb ik toen gedaan. En dat werd een groot succes. En niet alleen bij de Brouw, toen hoorden ze ook bij Stibbe over mij. En toen mocht ik ook bij Stibbe werken, ook bij Loyens. Robeco is langs, de Nauta, de meeste advocatenkantoren. Houthof, noem maar op. Dus die leer ik allemaal meer mindful te zijn, meer in het hier en nu. En wat ze dan tegenkomen, en ik begeleid ze daarin. Ik leer ze technieken, ik leer ze de theorie erachter. Op een vrij nuchtere manier, dus niet heel zweverig.
Mm-hmm.
En dat was in het begin ook de angst. Om ook terug te komen naar je vraag, hoe ging het in het begin? In het begin was een beetje de angst dat het met wierook, klankschalen en de rozijnoefening, die is ook berucht, dat je dan heel lang naar een rozijn gaat kijken en proeven en ruiken. Dat doe ik allemaal niet.
Mm-hmm.
Ik vind dat zelf ook een beetje jeuk van. Ik leer mensen gewoon, hoe kun je hier komen? Hoe kun je met je aandacht hier komen en uit je kop En terug naar hier, naar dit lichaam, naar wat er hier gebeurt. Ook in deze podcast. Jij zit hier tegenover me. Dat is wat hier gaande is.
Ja, ja. En is dat dus ook wat jou betreft wat mindfulness is? Aanwezig zijn in het hier en nu? Kan ik dat zo samenvatten?
Ja, en dan vervolgens, als je dat kan, krijg je allemaal automatisch, wil je eigenlijk automatisch reageren. Dus je gaat eerst opmerken, oké, ik ben nu aanwezig. Hoe voelt mijn lichaam? Wat voor gedachten zijn er? Is er nog een bepaald gevoel of emotie? En doorgaans willen we dan meteen reageren op de automatische piloot. We willen wat daarmee gaan doen. Wat je traint bij mindfulness is dat helemaal niet te doen. Je doet even helemaal niks. En dat maakt het heel moeilijk, want ze zijn gewend hier wel handelen. Komt de gedachte meteen wat doen. Ja, dat doe je dus niet. En zodra je dat traint, kun je dat ook in het dagelijks leven makkelijker toepassen. Dat schiet je echt een hoop gedoe.
Ja, ja. En wat ik mooi vind, je noemt dat eigenlijk bijna net tussen neus en lippen door. Je merkt op of je bent aanwezig en je merkt dan op je gedachtes, je lichaam en je gevoel.
Ja.
Ik denk dat veel mensen misschien bij mindfulness alleen denken dat het over gedachtes gaat. En dat het dus is opmerken wat je denkt. En veel mensen kennen het voorbeeld van gedachtes zijn als wolkjes en die kun je laten wegdrijven. Maar jij zegt eigenlijk, nee, het is meer dan dat. Het is ook opmerken. Wat voel ik in mijn lijf?
Ja, wat je vaak ziet bij heel veel mensen, en dat is niet alleen op de Zuidas of de advocaten, is dat we zo in ons hoofd leven dat we niet meer voelen hoe het lichaam zich eigenlijk voelt. Het lichaam. Je hebt een lichaam en dat kun je opmerken.
Mm-hmm.
En vaak beginnen stressklachten ook. Dan krijg je heel veel signalen vanuit je lichaam. Mensen krijgen buikpijn, hoofdpijn, nekpijnen. Nou, iedereen heeft wel zijn eigen pijntjes en gedoe. En dat neemt toe. En zolang je niet luistert naar het lichaam, wordt het erger. Dan kun je fysio tegenaan knallen. Dan kun je heel veel aspirine of paracetamol, wordt ook heel veel gebruikt. Maar je kunt ook eens een keer gaan luisteren. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ah, oké. Okay. Het is gewoon heel veel stress aangaande. Nou, als je dat door begint te krijgen, dus dat je uit je kop in je lijf komt, kun je dat lijf ook meer gaan voelen. En kun je ook de signalen opmerken van, er is wat stressvols aan de hand. Maar ook de signalen van, hé, dat is eigenlijk wel een prettig gevoel wat er nu gaande is.
Ja.
En daarbij blijven. Dus je hebt meer dan je hoofd. En we worden zo getraind, ook juist in de advocatuur, om dat hoofd te laten werken. En dat is ook heel handig. En daar kom je ook heel ver mee. Maar op een gegeven moment bots je daartegen grenzen aan.
Mm-hmm.
En er is veel meer dan het lichaam. Het is allemaal, er gebeurt hier van alles nu op dit moment.
Ja.
Hier met wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft, wat je voelt.
Ja, ja, en als we die drie dimensies dus afpellen, als je dat goed vindt. Dus dat denken, je lijf en het gevoel wat daarbij zit. Want ik kan me voorstellen dat veel advocaten en juristen het herkennen dat het heel vol is in je hoofd. Op de denkdimensie.
Ja, ja.
En volgens mij is dat ook de belangrijkste reden waarom mensen met mindfulness beginnen. Is dat ze denken van, ik zou zo graag eens een rustiger hoofd willen.
Ja.
Minder piekeren, makkelijker in slaap vallen. Wordt het dan stil in je hoofd als je heel goed wordt in mindfulness? Of?
Het wordt stiller.
Ja?
Je gaat het eerst opmerken dat je helemaal geen gedachten kan hebben. Dat zeggen ze ook, je hebt geen gedachten. Dat kan niet. We zijn gewoon gemaakt om het open. Er komt om zoveel tijd weer een gedachte. Maar in plaats van dat je meegaat met die gedachten zonder dat je het doorhebt, kun je nu denken, eigenlijk, jij zei het al zo met zo'n wolkje. Oké, deze laat ik even gaan.
Ja.
En dan komt er na een tijdje komt er wel weer eentje. Of deze laat ik even gaan. Ik ga eens naar mijn lichaam toe. Dus wat jij net zegt, probleem met slapen. Dat heeft er vaak mee te maken dat iemand kan niet inslapen of wordt wakker. En gaat in zijn hoofd zitten en heel veel denken. Vervolgens hebben ze vaak niet door dat hun hele lichaam zich aanspant. En dat ze daar als een soort gespannen veer in bed liggen.
Ja.
Zodra je dan weer naar je lichaam gaat en daar heb je hele simpele oefeningen voor. Zul je merken, dat kan ik ontspannen. En dan stopt die geest ook wel. Die denkt, het is weer veilig. Maar als jij gespannen zit, dan denkt die geest, er is gevaar. Er gaat iets gebeuren. Maar er is 's nachts in bed is er niet zoveel aan de hand.
Nee.
Waar wij wonen en hoe wij leven.
Nee.
En toch blijft die geest dat lichaam aanwakken. Want je moet wel opletten, Maar zodra je dat een beetje door begint te krijgen, dus dat er een lichaam is waar je met je aandacht naartoe kan, kun je dat ontspannen en kun je weer slapen. Dus de oefening die ik geef, wat ik heel vaak hoor, bijvoorbeeld je hebt een bodyscan, dan ga je zo met je aandacht naar lichaamsdelen toe. Wat veel mensen zeggen, als ik 's nachts wakker lig, doe ik zo'n oefening. En schijnbaar werkt die, want 's ochtends word ik gewoon wakker. En dan heb ik die oefening gedaan, maar ik heb niet door dat ik in slaap val. Maar het heeft wel gewerkt.
Ja.
Dus het is vrij simpel hoe het kan werken.
Ja. Ja, dus ik kan me inderdaad in bed voorstellen dat zo'n bodyscan oefening werkt en dat je daar rustig van wordt. Maar hoe pas jij dat dan toe? Of hoe leer je advocaten dat toe te passen in de dagelijkse praktijk?
Ja.
Want je bent aan het werk. Het is hectisch. Telefoon gaat, je krijgt mails, er moeten dingen af, het is druk. Je hebt geen tijd dan, tenminste de meeste mensen hebben geen tijd om een half uur op een kleedje te gaan zitten.
Nee, precies, met de overdicht. Liggen.
Nee. Dus wat doe je dan gedurende de dag? Zijn er dingen, zijn er tips? Ja. Wat geef je mee?
Het is tweeledig. Dus je leert eerst in de tijd, dat je, als je wel tijd hebt, dat je gaat trainen. Mm-hmm. Dus het is net zoals met, ik ben aan het padellen, mijn backhand is niet zo goed. Die ben ik aan het trainen en op een gegeven moment wordt die beter. Dus ook zo'n bodyscan, als je die gewoon traint, als je wel tijd hebt, dan kun je dat in het dagelijks leven ook toepassen. Dus wat leer ik ze? Zodra je merkt, ik krijg allemaal stresssignalen vanuit mijn lichaam, vanuit mijn hoofd. Het wordt me even te veel. Om dan te stoppen. Te stoppen of in ieder geval te vertragen, te stoppen. En te kijken, in te checken, hoe voelt het eigenlijk mijn lichaam nu? Wat voor gedachten zijn er nu? Is er een bepaald gevoel, een emotie op de voorgrond? En vanuit die data die je dan hebt, kun je weer een gezonde handeling doen. Dan kun je weer doorgaan met... Nou, vaak komen mensen erachter, ik heb helemaal niet gegeten. Of misschien moet ik wel even weg van dit document en daar, weet ik veel, mijn kopje apparaat voor een rondje om Beatrix Park. Of
ja.
Iets om even daaruit te gaan. Waardoor je, als je weer terugkomt, het is echt super simpel, maar als je dus weer terugkomt, weer helder kan kijken.
Ja, en is het ook misschien... Je hoofd zit vol, je wil minder gedachtes. Maar je lijf geeft ook allerlei signalen, zeg je. Hè? En mindfulness helpt je om die signalen beter op te vangen. En daar ook wijzer, zou ik zeggen, op te reageren. Door gewoon te voelen van, waar heb ik nu behoefte aan? Maar ik kan me voorstellen, als je daar net mee begint, dat het dan ook heel overweldigend is om te gaan voelen wat voor signalen je allemaal krijgt.
Ja, die eerste 2 weken van die training zijn echt niet zo heel leuk.
Nee.
Verkoop lekker dit ook. Nee, die eerste 2 weken ga je bewust worden.
Ja.
Dus dan gaan mensen merken, dat hoofd, man, dat is echt... Ik wist wel dat het druk was, maar het is echt heel erg druk. En dat gaat ook wel... Ik zit wel heel erg ben wel kritisch op mezelf en kritisch op anderen. Of dat mijn lichaam doet gewoon best wel pijn eigenlijk. Dat je dat gaat bewust. Of ik ben heel de dag ben ik helemaal niet erbij geweest. Ik heb alleen maar in mijn hoofd gezeten. Dus je gaat... Maar dat, zo ga je leren. Dus eerst bewust worden van, ik kan dit eigenlijk nog niet zo goed. En het is best wel heftig wat er aan de hand is met hoe het werkt bij mij. Hoe ver het gekomen is. En dan, als je dat weet, dan ga je ook wat oefeningen doen. Dan denk je, maar hier wil ik wat aan doen. Dus dat is ook wel het kan een hele goede motivatie zijn.
Ja.
Om wat te gaan doen. Net zoals je ik had van de zomer dat ik iemand had een foto van me gemaakt terwijl ik in een zwembroek zat. Die hebben gekeken en toen dacht ik, ben ik me opeens bewust van boven. Ik viel het voor mij, ben ik bewust, het moet wel wat gesport worden. En inmiddels sport ik 2 keer per week. Het is gewoon hetzelfde systeem. Dus in het begin is het niet prettig, is het confronterend. Het zijn ook, je leert ook prettige dingen extra waarderen. Dus erbij zijn als je er moet zijn.
Ja.
Of moet zijn als je er zou kunnen zijn.
Ja, en dat zeg je nu. Maar ik denk dat er dan dat inderdaad een groep mensen is die dat confronteert, die ervaart van ik word geconfronteerd met hoe het eigenlijk met me gesteld is. En ik moet hier dus wat aan doen. Maar er zal ook een groep mensen zijn die daarmee wordt geconfronteerd of een foto ziet en denkt, ik doe voortaan een t-shirt aan. Mm-hmm. En die dus aan de slag gaat met mindfulness, de eerste 2 weken er tegenaan loopt dat het eigenlijk niet heel goed lukt of heel moeizaam gaat. Tenminste, dat hoor ik van heel veel advocaten terug. Ik heb dat geprobeerd en het is niks voor mij. Het werkt niet voor mij. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Hou vol, maar begin klein. Dus ga niet hele lange meditaties meteen doen. Begin gewoon met een oefening van 2 minuten. Rek 10 keer op naar 5 minuten. Als je tijd hebt, pak eens een langere oefening. Dus ga gewoon het langzaam opreppen en blijf het proberen. Want het werkt. Het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Het helpt heel veel mensen, de mensen die ik geholpen heb. Het helpt uiteindelijk. Na 6 weken training krijg ik altijd terug dat ze zeggen, ik ben rustiger. Ik heb geleerd waar mijn grenzen zitten. Ik heb leren stoppen. Ik kan helder naar de dingen kijken. Ik weet wanneer het te veel en te vol is. Wanneer ik kan stoppen. Het slapen gaat beter. Dus dat is een kwestie ook van volhouden.
Ja.
En het kan dus ook zo confronterend zijn dat je op een gegeven moment denkt, maar ik zit dus niet op de juiste plek hier. Ik denk dat 15-20% van de mensen gaat door zo'n training beseffen ze van, ik moet wat anders gaan doen. Ik moet een andere positie binnen het bedrijf. Ik moet misschien wel helemaal weg hier. Dit is helemaal niet wat ik... Ik vind het echt zonde van mijn leven. Maar er zijn ook 80% die gefocuster werkt. Meer voor zichzelf kan opkomen, duidelijke grenzen kan stellen. Dus dat, een groot gedeelte van de training, tijdens de training zijn er ook mensen die zeggen, ik ga wat anders doen.
Ja. Ja, en die 80% die dan zegt ik blijf. Ik kan me voorstellen dat het werk niet heel anders wordt, maar dat die zich dus heel anders gaan verhouden tot dat datgene wat er op hun pad komt. Ja.
Nee, het werk blijft, maar je leert doordat je meer incheckt bij jezelf wat je nodig hebt, in plaats van dat je naar veel mensen beschrijft. Hiervoor zat ik als kip zonder kop rond te lopen en denk, oh, er komt dit en er komt dat en oh, dan moet ik dit ook maar nemen. Maar zodra je een beetje incheckt, wat is nou eigenlijk, wat zijn mijn apen, wat zijn de dingen die ik moet doen? En wat zijn, in plaats van dat je als je veel gestrest bent, denk je, oh, dit moet ik doen en dit is belangrijk, je ziet niet meer wat daadwerkelijk echt belangrijk is waar het om gaat.
Mm-hmm.
Qua werk. Dat is alleen nog maar het punt werk. Dan heb je ook nog privé. Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Wat ik in het begin zei, ik merkte, mijn kind is belangrijk. Die groeit nu op. En binnen no time zit hij waarschijnlijk op de middelbare school. Ik wil erbij zijn.
Ja, want wat heeft dat voor jou betekend toen je aan de slag ging met mindfulness? Want je vertelde inderdaad dat je had je zoontje op schoot.
Ja.
3 maanden en je was er niet bij.
Nee.
Hoe is dat veranderd? Of waaraan merk je dat dat nu anders is dan?
Dat ik merk dat ik erbij kan zijn. Dat mijn relatie met hem... Ja, hij was 3 maanden, dus ik weet niet hoe het... Maar mijn relatie is intens. Of intens, het is er. Ik maak dingen met hem mee. Ik kan hem dingen leren door hier te zijn. Maar kinderen die kunnen... Eigenlijk is het vaak ook andersom. Kinderen leren mij dingen. Die zien vaak de blaadjes veel eerder dan ik ze gezien. Of de beestjes. Of de, nou, zoals wij dat allemaal als kind konden. En ik kan bij hem aansluiten. Ik kan er sowieso qua tijd ook voor hem zijn. Ik ben er wanneer dat nodig is. En wanneer ik hem los kan laten, laat ik hem los. Laat ik hem in zijn eigen wereld. En zo ontmoeten we elkaar weer. En dan ben ik er ook echt. In plaats van... Nou, een simpel voorbeeld. Ik heb soms de neiging om... Ik heb van die dagen dat ik inderdaad met mijn kinderen ben. En dan kun je de neiging hebben om het hele huis schoon te gaan maken. Weet je, opruimen. Wat ik inmiddels doe is de tijd nemen om gewoon... Nou ja, bij ze te gaan zitten. Of zeggen, we gaan nu eerst even... We laten die hele keuken, die is ontploft vanmorgen bij het ontbijt. Die laten we. We gaan nu eerst even het bos in. Of we gaan even wat samen wat doen. Of we gaan take. In plaats van dat je denkt, ja, ik zit hier in het bos, maar ik moet eigenlijk nog dit. Of dat je toch op de automatische piloot de keuken loopt schoon te maken en te stofzuigen. En dat je in zo'n modus komt. En dan is zo'n hele, nou ja, bij mij is het dan de woensdag voorbij, zonder dat je echt een moment samen hebt gehad.
Ja.
En dan ben je weer een week verder.
Voordat het weer woensdag is.
Ja.
Ja, en nu zal je dat nog steeds hebben, want je bent ook gewoon mens. Maar wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Dus je ziet zo'n ontplofte keuken en dan?
Ja, nou, mijn eerste automatische reactie is een goed voorbeeld is... Oké, dit moet opgeruimd, dan gaan we, en dan ben ik bezig. En als ik dat moment, dan ga ik wel grondig en dan moeten we ook dit en dan sapje. En dan, nou ja, ik ben nu toch lekker bezig, laten we de ramen maar doen. En weet je, zo kun je in zo'n modus komen.
Mm-hmm.
Wat er nu gebeurt, is het vaak het hoognodige even. En dan dus ik merk dat ik in de modus kom van, oké, opruimen dit en dit... Een soort wervelwindmodus, kan ik het bijna noemen. Dan stop ik. Dat wat ik geleerd heb, wat ik mensen leer, is oké, stoppen. Wat is nu aan de hand? Ja, moet allemaal, mijn gedachten, dit moet allemaal wel schoon, dit moet allemaal, weet ik veel. Stoppen, wat is er nu, hoe voel je je? Ja, voel me wel op. Oké, voel je je opgejaagd? Moet dit? Nee. Wat wil je, wat is nou echt belangrijk op dit moment? Ja, het is nu echt even dat ik met Ramses en David ben.
Mm-hmm.
Of... Een ander voorbeeld, en dat vind ik een mooi voorbeeld, kreeg ik laatst van een advocaat. Die stond op een festival. En het was maandagavond en hij zat te denken... het was maandagavond. Hij was er met zijn vrienden en het was mooi weer. En het zonnetje scheen, de eindact, zeg maar. Mm-hmm. De beste act, die was gaande. En hij dacht, oh, morgen moet ik weer naar kantoor. En dan ligt mijn bureau weer vol met allemaal files en ik moet van alles. En toen, hij zat in mijn training en hij zei... Ja, wat is nu de mindfulle manier? Ik sta hier. Ik kan voelen dat ik hier sta. Een beetje op een zompig grasveldje. Ik heb een biertje in mijn hand. Kan ik proeven. Er zijn vrienden, waar ik van hou, zijn om me heen. Er is muziek van echt een hele goede band. Ik moet hier. Ik ben nog nu niet aan het werk. Want ik zit hier en ik ben al aan het werk aan het denken. Nee, ik moet gewoon hier komen. Hier zijn. Mm-hmm. En dat alleen dat al bewust worden en dat je dat door begint te krijgen... Dat helpt jou elke keer om meer aanwezig hier te zijn.
Ja.
Moet je wel trainen. Want we zijn gewend om ergens anders heen te gaan. We willen naar de toekomst verlezen. Dus dat ga je wel oefenen met oefeningen om steeds weer die hersenspier te trainen. Hier te komen.
Ja, want ik kan me op zo'n festival voorstellen dat je dan nog inderdaad makkelijker weer terug in die vibe kan komen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, ik hoor zoveel mensen op zondagavond zuchten. Ja. morgen moet ik weer werken. Maar ook andersom, dat je veel jonge ouders hoort zuchten van... oh, morgen zit ik de hele dag alleen met die kinderen. Ja. En ik vind dat eigenlijk best wel pittig.
Ja.
Dus heel veel mensen leven al met hun hoofd in de toekomst. Ik zelf doe dat ook regelmatig, moet ik eerlijk zeggen. En dan besef ik wel, dat heeft geen zin. Maakt mijn zondag niet leuker als ik nu denk... oh, morgen vroeg op en ik hoop dat de nacht goed gaat. Want het verandert niks aan de situatie. Maar het lukt mij ook niet altijd om daar dan effectief mee om te gaan. Hoe doe jij dat?
Ten eerste erkennen dat het af en toe niet lukt.
Mm-hmm.
En dat je daar niet schuldig over hoeft te voelen. Anders wordt dat ook zo'n ding waar je daar weer in zit. Ja. Dus nee, het lukt af en toe niet. Zodra je het opmerkt, het wel weer... en dat kun je ook met aan hindsight, dus dat je terugkijkt van het is me toen niet gelukt... maar nu ga ik het wel eens proberen. Wat heb ik nodig om wel weer hier te komen? En nog niet op kantoor te zitten terwijl ik gewoon aan een borrel zit met een paar vrienden... of ik zit pizza te eten met familie. En dat is een kwestie van echt oefenen. En daar word je heel snel beter in. Maar ja, dat is net als met die backend van... wat ik nu bedoel. Je moet het gewoon oefenen. Dus zodra je oefent hier komen, naar je adem, naar je lichaam... En dan zul je merken, ook dwaal weer af. Geen probleem. Weer naar je gedachten. Het is niet erg, ik ben niet af. Gewoon rustig weer hier komen, hier komen, hier komen. En dan, dat kun je ook in je hersenen zien... merk je dat er andere delen worden aangesproken... die zorgen dat je meer hier aanwezig bent.
Ja.
En dat wordt het leven ook een stuk leuker... als het echt erom gaat...
Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt als je zeg maar... Ik zoek nog steeds, maar misschien is er ook niet een wonder truc of een tool of zo. Maar, want ik kan me heel goed voorstellen inderdaad als je aanwezig bent in het nu... en je bent bijvoorbeeld je kind een boekje aan het voorlezen of gewoon aan het spelen... dat al het verschil maakt.
Ja.
En sterker nog, ik heb dus twee kindjes. Eentje van bijna een jaar en eentje van bijna 3... En die van 3, die praat en ook echt behoorlijk goed. Dus die geeft ook een hele hoop terug. En zij zegt dan soms ook als je aan het voorlezen bent van... mama, je leest niet leuk voor. En dan merkt ze dus aan de manier waarop ik voorlees... en hoe weinig leven er in dat verhaaltje zit...
Ja.
Dat ik inderdaad eigenlijk aan het denken ben van... nou, 1 boekje hoor, want het is al laat en ik wil ook nog eventjes dit. En dat merkt zij gewoon, dat heeft ze meteen door...
Ja.
En dat geeft ze terug. Dus, en op zo'n moment aanwezig kunnen zijn... en even loslaten wat je inderdaad nog allemaal denkt te moeten doen... of wil doen voor jezelf. Dat maakt een enorm verschil.
Ja.
Maar waar ik het persoonlijk lastiger vind... dus daar ben ik ook op zoek van of je daar een tip voor hebt... is zo'n zondagavond, als er niet iets bijzonders is... je bent niet met vrienden, je bent niet... uit eten of zo. Er is niet iets waar je echt dan denkt van... oké, maar nu heb ik dit leuke etentje, dus ik blijf nu aanwezig hier. Je zit gewoon thuis op de bank. Er is niks boeiends op tv. Je hebt niet een fantastisch boek. Het is gewoon een normale zondagavond.
Ja.
En je zit in die energie van... morgen, ik moet een hele week weer werken... en ik ben eigenlijk best wel moe.
Ja.
Ga je dan iets leuks doen? Of blijf je bij dat gevoel van... ik ben eigenlijk best wel moe? Of wat zou je zeggen?
Ja, je gaat het onderzoeken. Dus mindfulness is niet per se om dat gevoel wegkrijgen. Mindfulness gaat over wat is er op dat moment.
Ja.
Op dat moment is wat jij zegt... ik heb geen zin, ik ben moe. En er is ook nog niks leuks op tv. En dan had ik maar een goed boek. Nou, die...
Ja.
En ik heb ze wel naar bed. Dat is me wel gelukt. Maar morgen moet ik weer. Dan blijf je bij dat gevoel. Dus dan is dat er. Mindfulness gaat niet over... dat gevoel moeten we mooier maken of positief denken. Nee, dat gevoel. Hoe voelt dat? Wat voor gedachten komen daarbij? Hoe voelt dat in je lichaam? Ga dan maar eens even... en dan merk je, ik ben echt heel moe. Oh ja, hoe werkt dat dan? Ja, waar voel ik die moeheid? En hoe voelt het met de rest van mijn lichaam eigenlijk? Kun je er ook naar handelen. Laat ik maar eens naar bed gaan. In plaats van, ik ga... Game of Thrones binge. Toch maar iets zoeken op mobiel of om input te krijgen om wakker te blijven. Informatie is, ik ben heel moe. Nou, wat zou je met een kind doen die heel moe is? Dan is het tijd om naar bed te gaan.
Ja.
Dus juist door dat stilstaan ga je leren van... dit is er nu aan de hand en dit is nodig. En wat we doorgaans niet doen, we willen helemaal niet stilstaan. We willen gevoed worden. Dus mensen gaan naar mobiel. Mensen gaan op Netflix zoeken wat ze op Netflix zouden kunnen gaan zien. Weet je, je blijft doorzeppen tot je bij Telcel belandt om 1:30. Waardoor er niet geluisterd wordt van naar dat lichaam wat er daadwerkelijk nu nodig is.
Ja, ja, en ik vind het wel mooi wat je zegt. Want dat je geeft eigenlijk aan, mindfulness is niet bedoeld om een ander gevoel te creëren. Nee. Dus het is niet de bedoeling om van een moe gevoel of een zwaar gevoel of een verdrietig gevoel in één keer in happy flow te komen. Nee. Het is denk ik vooral bedoeld om op te merken dat dit gevoel er is en dan vanuit dat te erkennen en vanuit daar te handelen.
Ja, eigenlijk te leren voelen. Heel veel mensen hebben niet geleerd om wat is dat nou voelen. En we willen ons altijd goed voelen en prettig. Maar dat kan alleen maar als je ook de negatieve gevoelens of de jaloezie of de schaamte of al die dingen die er langskomen, wat maakt dat jij mens bent, dat je die ook voelt. En wat is dat dan? Welke gedachten zorgen erbij? Sommige mensen zeggen, waar ik heel vaak gehad heb, dat is een vrij simpele zin, je mag voelen wat je maar wil voelen. Je mag ook denken wat je maar wil denken. Er zit geen restrictie op, voel het maar. Dat is mens zijn.
Ja.
Hangt vanaf wat je ermee doet. Maar als jij jaloezie voelt, voel het maar. Als jij een soort schaamte voelt, hoe voelt dat dan schaamte? Als jij boosheid voelt, wat is dat dan, boosheid? Leer dat maar kennen.
Ja.
Dus als je stress voelt, wat zit hier? Wat gebeurt hier? Of, maar ook de andere kant, als jij geluk voelt of als jij ontspanning voelt, dan voel dat. En wat geeft dat voor in je hoofd? Dat is leren mens zijn.
Mm-hmm.
Dat is wat we allemaal hier, in dat korte stukje dat we hier op aarde zijn, mee kunnen maken.
Ja, ja, en als je dus dat geluk voelt of de hele diepe verbondenheid met het leven, met de natuur, met misschien je kinderen, dan kan ik me voorstellen dat het fijn is om daarbij aanwezig te blijven. Maar je noemt net ook, je kan dus ook jaloezie of schaamte ervaren of misschien wel rouw.
Ja, doe.
Ja, maar jij zegt maar hoe doe je dat? Of hoe train je jezelf daarin? Want dat vraagt ook wel wat van je draagkracht als mens om zoiets op te merken, zo'n emotie waar er toch ook oordelen op zitten of gewoon wat oncomfortabel voelt. En dan heb je denk ik als mens gewoon de neiging om daarbij weg te bewegen. Ja, dus wat geef je mensen daarin mee?
Ja, zachtjes aan. Dus af en toe even bij me, dat je merkt, er is iets van verdriet. Nou, dan, wat voel ik dan? Hoezo dan? Wat voor gedachten komen daarbij? Waar voel ik dat in mijn lichaam, dat verdriet? Oh, er komen nu tranen, er komen allemaal oordelen. Weet je wel, dat mag niet huilen. Er komen dus gedachten met een bepaald gevoelscomponent. Dus je kijkt met een soort afstandje naar wat er eigenlijk daardoor, dat je dat analyseert, het opmerkt, kun je met een afstandje een beetje kijken. En dan ga je het leren. Dus je gaat niet meteen naar hele zware, heftige gevoelens, sombere, maar gewoon kleine. Hoe voelt verdriet eigenlijk? Hoe voelt? Ja, dat is jaloezie. Ah, ik mag niet jaloers zijn. Iedereen gunnen wat je al bij me opgevoed bent. Voelt me even. Ik ben dus jaloers. Oké. Dat voelt zo. Ja. In plaats van, dit mag ik niet voelen. Deksel erop.
Ja.
Dan krijg je gezeik mee.
Ja. En wat levert het je op als je dat doet?
Je gaat leven, ja. Je gaat gewoon in volledigheid leven. Dus ook als je die negatievere dingen, dan ga je ook de positievere dingen meer beter, nog beter voelen. De waardering voor wat er ook is. Als je terug, je hebt van die hospice boeken, ken je dat?
Ja, mm-hmm, yeah. The 5 Regrets of the Dying.
Zoeken boeken, yeah. Precies. En altijd van, als je dan terugkijkt, mensen zitten in hospice, je bent bijna dood. Je vraagt, wat was nou de moeite waard? Dat waren die momenten dat er gevoeld werd, dat er intens geleefd werd. En dat waren niet de momenten dat je om 11:00 s'nachts nog een keer je laptop openknapt om nog even wat werk te doen. En dat weken achter elkaar. Nee, dat zijn momenten met vrienden, met familie. Verbonden zijn, inderdaad, wat jij ook zei, met de natuur. Liefde voelen, compassie. Maar ook voelen van, wow, dit zit me eigenlijk dwars. En daar, als je dat pas weet, van wat zit me nou eigenlijk, dan kun je gaan handelen, dan kun je er wat aan gaan doen. Als je niet voelt van, je zit in een relatie die niet lekker loopt. Of je zit op een baan die niet lekker is. Als je dat niet gaat voelen van, ik zit hier gewoon niet lekker. Dan kun je heel goed wegdrukken. Door gewoon maar dingen te blijven doen. En de baas zegt dat we dit moeten doen. Of ik vind dat we dit moeten doen, de baas in je eigen hoofd. Als je daar geen tijd voor neemt, dan gaat er ook niks veranderen.
Nee. En zeg jij dan eigenlijk, Door er de tijd voor te nemen en door daar mindful mee om te gaan, komen de antwoorden over hoe je moet reageren ook vanzelf? Of zeg je nee, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen?
Vaak komen er heel veel antwoorden. En doorgaans reageren, willen we dat meteen doen. En langzaam komen er wel iets bruikbaardere antwoorden. Dus gewoon als je denkt, ja, ik doe even niks. Vaak hoeven we niet zoveel te doen. Dan zie je opeens van, oh, dit moet ik doen. Wat ik bijvoorbeeld, een voorbeeld mee te noemen, door stil te staan. Toen ik jarenlang theaterregisseur was, en het is geen makkelijke opleiding, je moet daar doorheen. Het is echt een heel klein klasje. En op de markt komen als theaterregisseur is hartstikke moeilijk, heel veel stress. En ik wilde dat en ik had erin vastgebeten. En toen opeens merken van, ja, dit is niet hoe ik mijn leven wil leiden. Dit is hem niet. En dan heb ik daarvoor allemaal van, wel, want ik wil een succesvol theaterregisseur worden. Ja, nee, dat is hem niet. En dat is ook verdrietig in de zekere zin, want je hebt veel lang. En natuurlijk heb ik daar dingen geleerd die ik nu nog steeds in mijn trainingen toe kan passen. Maar ja, dat is leven. Leven zoals die gaat. Dus precies wat jij zegt, als er rouw is, voelen maar eerst. En vaak als je merkt van, oh, ik wil het niet voelen en laat mij maar verwerken. Ook prima, maar heb wel door dat je dat dus aan het doen bent. En dat je dan straks wel even tijd moet nemen om te rouwen om iets wat waar om te rouwen valt.
Ja.
Dus te komen, ja, soms is het ook niet de tijd als je op je werk zit om, stel je hebt liefdesverdriet, om iets praktisch te noemen. Ja, dan is het heel fijn om jezelf af te leiden met allemaal dingen. Maar op een gegeven moment moet je wel de tijd nemen om dat te voelen. Voordat je, weet ik veel, wat ook vaak gebeurt, voordat je weer in een andere relatie stapt, om het maar niet. Dat wat daar gebeurd is, dat gebroken hart, voel maar.
Ja. Ja, en als we terugkomen op dat stukje stress, want jij zegt van, ik merkte dat op en voor mij was dat een reden om niet meer voor dat, of de theaterregisseur die ambitie los te laten.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat er advocaten luisteren die denken, ja, als ik heel eerlijk ben, voelt het voor mij ook zo dat deze omgeving, dat het gewoon niet is waar ik blij van word en ik wil dat loslaten. Nou, dat is een heel ingewikkeld, moeilijk proces op zich om dat los te laten. De andere kant is denk ik net zo moeilijk. Dat je voelt van, hé, maar die ambitie die heb ik wel. En tegelijkertijd wil ik veel bewuster in het leven staan. En ik weet niet hoe ik dit kan verenigen. Zeg maar. Ik voel me heel erg op mijn plek bij dit kantoor. En in mijn rol als advocaat. En de zaken die ik doe vind ik fantastisch. En ik zoek meer balans.
Ja,
Heb je daar gedachten over? Van hoe dat uitpakt dan in de praktijk? Dat zal je ook in je trainingen zien.
Ja.
Hoe
het uitpakt. Het sowieso die vraag al bij jezelf stellen. Van, zit ik hier op de goede? Daar begint het natuurlijk. Mm-hmm. En als je dan merkt inderdaad van, ja, ik zit hier op mijn plek. En het is een leuk kantoor. Ik vind mijn collega's leuk. Ik word fijn uitgedaagd. Ik werk met prettige mensen. Nou, de Champions League van de mensen waar je mee kan werken. Zoals dat wil zeggen. Dat is ook mooi. Maar kijk dan, blijf dan ook kijken van, oké, hoe kan ik dit nog efficiënter maken? Kan ik hier een balans vinden dat ik mezelf niet helemaal over de kop werk? Want op een gegeven moment, dat zie ik bij de mensen die burn-out zijn en overspannen. Dat is gewoon, die hebben, als die terugkijken, niet gekeken hoe is het nou eigenlijk met me steeds. Ze hebben doorgaan, omdat het moet van hunzelf, van anderen, of dat ze denken dat het van anderen moet. Dus ook die mensen die wel op een goede plek zitten, blijf wel checken, hoe is het nou? Dat levert ook beter werk uit bij wat je moet leveren. Nou, jij zei net van aanwezig zijn bij je kind. En als je een kind verhaaltje voorleest, die merkt het direct als je er niet bij bent. Een cliënt merkt het heus ook wel als jij in een gesprek er niet bij bent. Een collega merkt ook als jij er niet bij bent. Dat merk je.
Ja.
Dat accepteer. Maar zodra je er wel bij bent, dan merken ze dat ook direct. Dus je kunt die skills om er hier te zijn, erbij te zijn en naar een cliënt te luisteren. In plaats van dat je denkt, oh ja, dat lijkt ondertussen, hoe is het thuis? Hoe moet die andere zaak nog? Nee, gewoon nu hier. Nu ga ik hier zijn. En dat valt prima te trainen.
Ja, en dat scheelt ook een hoop stress.
Serieus.
Ik denk, ik heb ook wel eens een keer een oefening moeten doen in een meditatie, dat je moest visualiseren waar je allemaal lijntjes in je hoofd naar hebt uitstaan.
Oh, ja,
dus gewoon
mooi.
Alles waar je met je gedachten nog ergens aanwezig bent.
Ja.
Dus je bent nu hier in die training. Maar er zit ook nog een lijntje naar het kinderdagverblijf waar je kind is. En een lijntje naar je werk. En een lijntje naar je partner. En een lijntje naar het huis. En een lijntje naar die to-do-list. En dan als je daar echt even de tijd voor neemt om te visualiseren hoeveel lijntjes je eigenlijk hebt uitstaan terwijl je nu hier aanwezig bent.
Ja.
In dat geval was het in een training, nu zijn wij een podcast aan het opnemen. Dan is het ook niet gek om te beseffen dat je daar op de langere termijn op leeg loopt als je constant allemaal lijntjes hebt uitstaan. En die trainer vroeg dus ook van oké, trek nu die lijntjes in en voel ook wat het doet als je die energie weer in je lijf neemt, bij jezelf neemt. En besef ook dat het niet egoïstisch is om dat nu op dit moment te doen. Want wat je nu te doen hebt is hier aanwezig zijn en juist doordat je die energie nu op een goede manier gebruikt, kan je straks als je je kind gaat ophalen of straks als je weer aan dat dossier begint, daar ook weer volledig aanwezig zijn en het maximale leveren. En ik denk juist in zo'n omgeving in de advocatuur waar er heel veel van je wordt gevraagd, en zeker op de kantoren waar jij traint,
heel
op de Zuidas.
Ja.
Heel veel lijntjes. En ja, dat je in die omgeving, als het bij je past, ook echt wel kan floreren. Juist als je dus je energie goed kan managen.
Ja.
En dus inderdaad kan voelen in je lijf van oké, waar heb ik behoefte? Want je ziet ook bij heel veel mensen dat zij dan naast dat werk ook nog heel veel borrels en dingetjes dat hebben.
Ja,
om dan te voelen van oké, is dit nu echt waar ik nu behoefte aan heb? Of is dit allemaal sociaal gedrag?
Of denk ik dat dit moet? Of heb ik ooit geleerd dat dit moet? Dus die keuzes daarin maken, dat kan vrij gemakkelijk zodra je dus leert stoppen en leert om hier te komen.
Ja.
Elke keer. Want wat is er nu hier aan de hand? Is hetzelfde ook met stress. Hè? Stress. De meeste mensen hebben stress. Er is stress. Laten we dat even vooropstellen. Af en toe is het gewoon stress. En dan kun je ook wel lekker op werken. Want het geeft een soort tunnelvisie. En bam, bam, bam. Kun je dingen klaar krijgen. Maar heel vaak hebben we stress om de stress. Nou, we hadden het net over niet kunnen slapen. De stress om de stress. Op dat moment is er niet zoveel aan de hand. Zodra je dat door begint te krijgen, dus dat je lichaam onder stress hormonen aan het aanmaken is, dat je in de spanning gaat zitten, maar er is eigenlijk niks aan de hand, dan kun je dus ook de keuze maken, of kun je ook jezelf trainen om dat weer los te laten. En energie overhouden om zodra, when the shit hits the fan, om dan wel te kunnen presteren, in plaats van dat je constant als een soort, hoe zou ik het zeggen, als een wilde over achteraan rent.
Ja.
Constant jagen bent aan het doen. Ga jagen als je moet jagen.
Ja.
Ga rusten als je moet rusten.
En check af en toe wat vaker in.
En dat zo moeilijk is, dat kost je in het begin 2 minuten per dag. En dan denk je, dat is eigenlijk wel prettig. Dan doe je dat eens 2 keer.
Ja.
Dan heb je 4 minuten per dag op 24 uur. Dat is allemaal klein geld.
Als je kijkt wat je er weer voor terug krijgt.
Ja, en dan langzaam kun je gaan merken van oké, wat gebeurt er als ik nu een langere... Ik heb bijvoorbeeld een stiltesessie in mijn training. Dan zijn ze 2 uur stil, de deelnemers. En doen we oefening na oefening na oefening. Om ze meer hier te krijgen uit hun hoofd. Niet bezig met... In het begin komen ze een beetje zo, ik heb het gered, ik heb het gehaald. Ik heb het gaan we doen. Oh, stil, spannend. Langzaam zie je dat er meer rust plaatsvindt. En na die 2 uur gaan ze terug de werkvloer op. En merken ze, dit is dus het energielevel wat er is. En er komt een partner die wil van alles. En normaal, dan gaan ze dus opmerken dat ze normaal meteen zouden reageren. En dat ze nu even iets meer achterover zitten. En eerst eens even luisteren, wat is hier nou? En merken, hier hoef ik dus nu helemaal niks mee. Dat is meer zijn stress. Of dat is voor iemand anders. In plaats van, ik moet oplossen, laten we dit meteen. Nee, gewoon rustig op een afstandje even kijken van, wat is hier nou aan de hand?
Ja. Ja, het is ook een belangrijke wat jij zegt, van opmerken, dit is van iemand anders.
Ja.
Dat hebben we eigenlijk nog niet eerder in deze podcast nu besproken. Maar mensen hebben spiegelneuronen. Dus je bent ook heel erg geneigd als mens, ieder mens, om emoties van een ander over te nemen. En zowel positieve als negatieve emoties. En als jij werkt in een omgeving waar de druk heel hoog is en waar veel mensen gestrest rondlopen, dan kan het zomaar zijn dat je die stress ook overneemt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet jouw eigen...
Ja, je kent het vast, zo'n collega die, daar komt ze of daar komt die aanrennen met een papier in zijn hand. En voor je het weet zit je erin als je het niet door hebt. Ja. Als je iemand zo even kan laten razen en dan... tenminste, als je niet weg kan duiken. Ja. Een goed kopieapparaat kan schieten. Ja, dan neem je die besmettelijkheid, kun je dan daar laten. Dit is echt jouw ding.
Ja, en sterker nog, mijn ervaring is als je dan aanwezig kan blijven bij je eigen kanten. En ik probeer dat ook soms echt letterlijk in mezelf op te roepen. Dan denk ik, oké, hoe ik wil dit nu. Dan probeer ik ook te visualiseren dat die kalmte of rust of wijsheid niet alleen in mijn lijf zit, maar dat een soort van als energie uitstraalt in de kamer. Ja. En dan heeft dat soms echt effect op mensen.
Ja.
Dat gewoon als je vanuit die kalmte ook reageert en ja.
Ja, dus zowel eigenlijk wat je zegt is dat zowel die stress besmettelijk is, maar die rust is dus ook besmettelijk. Dus je hebt vast wel een leraar of lerares gehad die rust had. En dat je er kwam en dat het meteen, of mentor of weet je, of ouder, oom, tante. Dat je dat meteen merkt. Ja, hoe fijn is dat om zelf af en toe zo iemand te kunnen zijn voor je collega's, voor je cliënten, voor je gezin, voor vrienden. Je denkt, oh ja, ach, wat ik. Ja, fijn, hier is ruimte. Hier is iemand echt even aanwezig.
Ja.
En dat hoeft niet een half uur te zijn. Dat kan ook in 2 minuten dat iemand echt even aanwezig is. In plaats van, hoe gaat het? Ja, druk, moet er door. Ja, laten we dit doen. Dan schiet je langs elkaar in.
Ja. Nee, we hebben onwijs veel besproken in deze podcast. En we komen ook langzaam richting het einde. We hebben het gehad over piekeren, over stress, over de bodyscan, over tijd nemen om in te checken bij je lijf. Ook over dat mindfulness veel meer is dan een leeg hoofd krijgen. Dat het ook echt gaat om aanwezig zijn, verbinding maken met je lijf en met alles wat daar is.
Ook het gevoel.
Maar ook alle gevoelens.
Ook de gedachten, alle gedachten die je hebt. Zie ze maar. Oh, dan mag je niet denken. Jawel, dat mag.
Ja.
Dat is er nou eenmaal.
Ja, dus ik denk dat we heel veel besproken hebben over mindfulness en over hoe het je leven zowel zakelijk als privé kan verrijken. Dus dan rest mij nog 1 vraag aan jou. En dat is de vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel. Als je de luisteraar een wijze les zou mogen meegeven.
Ja.
Heb je die? Wat zou dat zijn?
Ja, nu terwijl je dit luistert, vertraag wat je aan het doen bent. Vertraag. Dus ben je aan het wandelen, aan het lopen? Vertraag hem. Kijk even om je heen. Wat hoor je? Wat zie je? Leer af en toe vertragen. En vanuit het vertragen leer af en toe stoppen. Kijk dan wat er gebeurt. En het is moeilijk in het begin, maar het levert je. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Het is niet voor niks. Vertraag. Nu, op dit moment. Nu. Terwijl je dit hoort. Als je dit hoort.
Ja, mooi. Dankjewel. Ik neem jouw website en jouw nieuwe website moet ik ook zeggen.
Ja,
neem ik op in de show notes en jouw contactgegevens. Dus mochten mensen contact met jou willen opnemen, dan kunnen ze je daar vinden.
Leuk, dankjewel.
Bedankt voor dit gesprek.
Yep. Yeah.